بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، خليفة بروس سنزوستر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ألا فرهارت فيكم بديز دير دخ من ديز خزيخ دي كونفرنسي met als thema de ware akida, de ware credo. Ik zal vandaag met jullie, met idhnillah, een belangrijk boek behandelen. Natuurlijk een boek kun je niet in één les behandelen of in één lezing, maar ik zal eigenlijk de belangrijkste onderdelen proberen eruit te plukken en met jullie te delen. En dit boek heet Sharh Usul al-Iman, Sharh Usul al-Iman. En dit boek is geschreven door verschillende geleerden, waaronder Ibn Baz en Ibn Uthaymeen. Het gaat eigenlijk om de fundamenten van het geloof. De pilaren van het geloof. Oftewel de zes pilaren waar wij in geloven. En verschillende geleden hebben daar uitleg aan gegeven. En de uitleg die ik met jullie ga behandelen is het uitleg van Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayh. En om niet te lang bij de introductie stil te staan, wil ik gelijk doorgaan inshallah. En wellicht dat het wat sneller gaat dan jullie gewend zijn. Maar inshallah zal deze les opgenomen zijn. Opgenomen worden. En vervolgens later is het weer terug te luisteren en terug te bekijken. Dus ik zal in volle vaart er doorheen gaan en de belangrijkste zaak eruit nemen. Want we willen inshallah alle pilaren behandelen. Als we gaan kijken naar de pilaren van al-Iman, de zes pilaren. Deze zijn vermeld in de overlevering van genaamd Hadith Jibril. Die overgeleverd is door een Bukhari moslim. Waarin de profeet sallallahu alaihi wasallam werd gevraagd door Jibril. Qala fa akhbirni anil iman. Vertel mij over al-Iman. Waarna de profeet sallallahu alaihi wasallam hem berichtte dat al-Iman het volgende inhoudt. Hij zei an tu'mina billahi. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Hij zei, iman houdt in dat je gelooft in Allah, de engelen, de boeken, de boodschappers, de laatste dag. En dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede als het kwade daarvan. We zien daarvan ook een vermelding terugstaan in de Koran. Daar wordt ook genoemd wat de pilaren van iman zijn. Zo zien we bijvoorbeeld in Surat al-Baqarah, vers nummer 177, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt... ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten wenden naar het oosten en het westen. Maar vroomheid houdt in degene die gelooft in Allah, de laatste dag, de engelen, de boeken en de profeten. En een andere vers zegt Allah subhanahu wa ta'ala إنا كل شيء خلقناه بقدر. Waarlijk, alles hebben wij volgens een bepaalde maatgeving geschapen. Dat zijn dus de pilaren van al-Iman die terug te vinden zijn in de Koran en de Sunna. Laten we gelijk beginnen met de eerste pilaar, dat is het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala omvat vier zaken. Dit moet je weten als moslim zijnde, dit hoor je te weten, dit hoor je ook elke niet-moslim te kunnen uitleggen. Dit is de basis van je geloof, de basis van alle pilaren en de hoofdpilaar. Het geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. Het geloof in Allah houdt dus vier zaken in. Ten eerste het geloof in zijn bestaan. Al-Imanu bi wujudihi. En dan gaan we misschien, we hebben niet genoeg tijd voor om daar te diep op in te gaan, anders komen we niet toe aan de andere pilaren. Ten tweede geloven in zijn robobieën en zijn alleenrecht op heerschappij. Ten derde het geloven in zijn ulohieën, in zijn alleenrecht op goddelijkheid en aanbidding. En ten vierde het geloven in zijn verheven naam, verschone namen, verheven eigenschappen. Dat hebben we als het goed is behandeld, het laatste onderdeel. Vrijdag, degene die aanwezig waren. Hebben we gesproken over het geloven in de naam en eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Gaan we gelijk door naar de tweede pilaar. Het geloven in de engelen. Al-imanu bil malaikati. Engelen, dat zijn schepselen van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals alles een schepsel is van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze behoort tot alam al-ghaib. Oftewel de wereld van het ongeziene. Wat de mens niet met zijn eigen ogen kan zien. En deze engelen hebben een speciale taak gekregen. En zijn verheven schepselen. Bezitten geen goddelijke eigenschappen. Het zijn schepselen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft ze geschapen van licht. Uit licht. Khalaqahum min noor. Daarnaast heeft hij ze beschonken met volledige overgave. En onderwerping aan Allah subhanahu wa ta'ala. Ze hebben dus geen keuzevrijheid. Ze hebben zich totaal onderworpen aan Allah subhanahu wa ta'ala. En ze hebben daar ook geen keuzevrijheid in. En daarnaast hebben ze ook de krachten voor gekregen om dit te kunnen uitvoeren. Al de taken waarmee ze toebedeeld zijn, hebben ze de kracht voor gekregen. Dus... Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Hier vertelt Allah subhanahu wa ta'ala deze prachtige engelen, Surat al-Anbiya. Aan hem behoort wat er in de hemel en de aarde is en aan degenen die niet en degenen die bij hem zijn, zijn niet te hoogmoedig om hem te dienen. En ze worden er ook niet moe van. Dus deze engelen zijn niet hoogmoedig. En ze worden er ook niet moe van. Ze hebben geen keuzevrijheid. Met andere woorden, het enige wat ze kennen is Allah subhanahu wa ta'ala gehoorzamen. En aanbidden. En prijzen. En de taken uitvoeren die ze toebedeeld krijgen. En ze worden er ook niet moe in. Want ze hebben de kracht ervoor gekregen om dat te kunnen uitvoeren. Yusabbihuna al-layla wa an-nahara la yaftarun. Zij prijzen zijn glorie tijdens de nacht en de dag. En ze verzagen niet. Ze raken daar niet in vervuld. Deze engelen. En als we gaan kijken naar de aantallen van deze engelen. Die zijn talrijk. Gigantische aantallen. Zo zegt de profeet Luizem in de overlevering. Attat is sama. Wa hukkalaha en ta'it. Al-atit, zoals de geleerden zeggen. Is het geluid wat een kameel maakt. Als die zwaar beladen is. Dat geluid van. Dat is het geluid. Hier zegt de profeet Luizem. Attat is sama. Oftewel de hemel is zwaar beladen. Als het ware. Waarmee is het zwaar beladen? Waarmee is het gevuld? Want hij zegt, وَحُقَّلَهَا أَنْ تَعِدْ. En het heeft ook recht om deze geluid te maken van al-atid. Hij zegt vanwege het, hij zegt ook, hij legt ook uit, مَا مِنْ مَوْضِعِ شِبْرٍ إِلَّا وَفِيهِ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ. Er bevindt zich geen afstand tussen twee vingers, of er is daar een engel die in staat van ruku' of sujud is. Dus de hele hemelen, alle zeven hemelen zijn gevuld met engelen die Allah subhanahu constant in aanbidding die constant in aanbidding verkeren, Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden. En zo staat er ook in een overlevering in Bukhari en Muslim vermeld dat er al-Bayt al-Ma'mur, dat is eigenlijk de Kaaba, boven de Kaaba, waar de engelen tawaf verrichten. Hij zegt, 70.000 engelen treden er naar binnen en keren er niet terug. Dat is elke dag. Moet je voorstellen, sinds Allah subhanahu de hemel en de aarde heeft geschapen, 70.000 engelen elke dag dat er binnen gaan en die eigenlijk daar tawaf verrichten. In de Bayt al-Ma'mur, oftewel de Kaaba van de hemelen. Het geloof in de engelen omvat ook weer vier zaken. Ten eerste het geloof in hun bestaan. Dat is een basis. Daar hoor je in te geloven dat Allah subhanahu de engelen heeft geschapen. Van licht aan dat deze geweldige taken hebben. Ten tweede het geloof in degene waarvan we de namen kennen. En het geloof in degene waarvan we niet de namen kennen. Degene waarvan we de namen kennen, zoals bijvoorbeeld Jibril, Mikael en nog een paar andere die wij bij Allah subhanahu wa ta'ala bij naam heeft genoemd. Maar er zijn ook engelen die niet bij naam noemen, zoals bijvoorbeeld Malakul Maut, ken je niet bij naam in de overlevering. Er wordt wel gezegd Israël, maar dat is niet echt een overlevering die correct is. En andere engelen. Dat is een tweede. Dus dat je gelooft in alle engelen, zowel degene die we kennen bij naam en degene die we niet kennen bij naam. En we maken er ook geen onderscheid in. Ten derde, het geloof in hetgene wat wij weten over hun gestaltes en over hun eigenschappen. Over hun gedaantes en eigenschappen. Zo zien we dus dat Jibril alayhi salatu wassalam beschikt over 600 vleugels. En de profeet Lazem heeft het ons ook overgeleverd. De dag dat hij de openbaring ontving, dat hij terugging, zag hij dus Jibril zijn vleugels strekken over de horizon. En hij zei, hij heeft sittumi'ati janah. Dus 600 vleugels wat hij heeft, deze engel. En zo, ook bijvoorbeeld de engelen die bijvoorbeeld bepaalde gedaantes kunnen aannemen. Zoals bijvoorbeeld van Dihya al-Kalbi, een metgezel. Dat hij eigenlijk een gedaante aannam van een metgezel en daarbij eigenlijk de profeet sallallahu alaihi wasallam bezocht in deze gedaante. Dus engelen kunnen dus gedaantes aannemen van mensen en ze kunnen dus hebben bepaalde eigenschappen en gestaltes. Dat is één. Ten vierde, dus we hebben gezegd, geloof in hun bestaan, geloof in hun namen die we kennen en degene die we niet kennen, bij naam. En het geloven in hun gestaltes, dus hoe ze eruit zien, en hun eigenschappen. Ten vierde, als laatste, geloven in de daden die zij verrichten, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Zoals bijvoorbeeld het tasbih, het takbir, het tahleel. Sommige engelen hebben speciale taken gekregen, zoals bijvoorbeeld Jibril, die is aangesteld als de engel voor de openbaring. Hij is degene die de openbaring brengt. Van Allah subhanahu wa ta'ala naar de boodschappers en de profeten. Mikael, die is degene die toezichthouder is over de gewassen en het regen. Er is geen druppel dat neerkomt. Of Mikael gaat erover. Alayhi salatu wassalam. En over de gewassen, wat er groeit op aarde. Zoals bijvoorbeeld Israfil, die is degene die nu klaar staat met één oog gericht naar de troon van Allah subhanahu wa ta'ala. Wachtend op het signaal van Allah subhanahu wa ta'ala dat hij op de bazuin kan blazen. Dat is Israfil. En dan natuurlijk, zodra hij mag blazen, dan treedt het uur aan. En je hebt Malakul Maut, die aangesteld is over het nemen van de zielen bij de dood van een persoon. Je hebt bijvoorbeeld Malik, Ghazinul Jahannam, dus de bewaarder van de hel, de bewaker van de hel. En je hebt bijvoorbeeld ook Malaika, die gaan over de baarmoeder van het kind, dus eigenlijk het kind in de baarmoeder. En je hebt engelen die al-Hafad al-Kiram zijn. Dat zijn degenen die eigenlijk voor jou en achter jou staan en jou beschermen tegen datgene wat Allah niet voor jou heeft volbeschikt. Dus bijvoorbeeld, en soms merk je dat jij bijvoorbeeld loopt, ineens stop je, terwijl de bus bijna je wil aanrijden. En stop je, dat zijn de engelen die Allah heeft aangesteld, want Allah heeft niet voorbeschikt dat jij op dat moment dood zou gaan, waardoor deze engelen over jou waken, totdat de qadar komt en dan gaan ze opzij. En dan treft jou datgene wat Allah heeft voorbeschikt. Al-Hafada. En je hebt natuurlijk ook al-Kiram al-Katibin, dat zijn de twee engelen die aan de rechterkant en de linkerkant zitten, die eigenlijk alles noteren wat een persoon zegt en doet. En ook engelen die bijvoorbeeld aangesteld zijn in het graf, die de vragen stellen. De twee engelen die jou rechtop laten zitten in je graf en die vragen stellen over die drie vragen die belangrijk zijn om te antwoorden. Dat is in het kort even het geloven in de engelen. Het is belangrijk dat wij dit goed onder de knie hebben en hier goed in geloven. We gaan over gelijk naar de derde pilaar en dat is het geloven in de boeken. Al-Kutub, al-Imanu bil-Kutubi. Al-Kutub is meer van kitab, wat betekent boek. En het zijn kutub omdat ze natuurlijk maktub zijn, geschreven boeken zijn. En met boeken hiermee wordt bedoeld de boeken die Allah subhanahu wa ta'ala naar zijn boodschappers heeft gestuurd en gezonden. En deze heeft hij gezonden met als doel barmhartigheid voor zijn dienaren en leiding. Dus Allah subhanahu heeft deze boeken gestuurd en gezonden via de boodschappers naar de mensheid als barmhartigheid voor hen, aan genade, en als leiding voor hen. Voor de mensen dat ze weten hoe ze Allah subhanahu dienen te aanbidden en hoe ze hun leven moeten indelen. En natuurlijk, leiding en barmhartigheid, dat zorgt weer dat mensen weer gelukkig worden in zowel in hun wereldse zaken en in hun zaken in Tinamas. Dus Allah subhanahu wa ta'ala stuurt alleen de boeken en de openbaring naar ons toe, zodat wij ermee geleid worden naar het rechte pad en als barmhartigheid voor ons, zodat wij ermee het geluk kunnen vinden in het wereldse leven, voordat we het eeuwig geluk kunnen verkrijgen in Tinamas, daar waar het echte geluk voor eeuwig duurt en geen einde kent. Het geloof in de boeken omvat weer vier zaken. Ten eerste het geloof in de dat deze boeken daadwerkelijk door Allah subhanahu wa ta'ala, yani haqiqatan, geopenbaard zijn en neergezonden zijn. Dus het is niet figuurlijk, maar het is letterlijk geopenbaard door Allah subhanahu wa ta'ala en neergezonden door Allah subhanahu wa ta'ala. Ten tweede het geloof in de boeken waarvan we de namen kennen, waarvan de namen bekend zijn, zoals bijvoorbeeld het Taurat, het Injil, het Zabur, Sohaf Ibrahim en Musa en het Koran. Deze boeken die we bij naam kennen, maar ook nog andere boeken die we niet bij naam kennen. En we weten, elke boodschapper heeft een boek gekregen van Allah subhanahu wa ta'ala. En daar geloven we ook in. Wij geloven dus in alle boeken die door Allah subhanahu wa ta'ala zijn geopenbaard. Of we nou die bij naam kennen of niet bij naam kennen. Ten derde, geloven in datgene wat deze boeken en waarheid bevatten. Zoals de algehele Koran. De algehele Koran vanaf het Besmele tot aan de laatste sura, Nas, is een al waarheid. Elke letter is waarheid, elke woord, elke zin, elke ayah, elke sura is een en al waarheid. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook, وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. En met de waarheid hebben wij neergedaald en met de waarheid is hij ook neergedaald. Dus deze Koran is geheel van begin tot eind waarheid en zal altijd zo blijven. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft de taak op zich genomen om deze te bewaren en over te waken en in stand te houden en ook niks aan verandering in te laten voorkomen. Maar ook in de zaken die waarheid bevatten van de boeken die voorheen zijn geopenbaard door Allah subhanahu wa ta'ala. Natuurlijk kunnen we daar niet 100% over zeggen. Dus onze standpunt tegenover de voorgaande boeken is dat wij het niet ontkennen, maar ook niet bevestigen. Omdat deze boeken voorheen het vaker erover overgelaten werd aan de mensen zelf. Alleen je weet wat er gebeurt als je zaken overlaat aan de mensen. Dan zie je wat er van terecht komt. Maar het laatste boek, de Koran, Allah subhanahu wa ta'ala heeft de belofte op zich genomen. Zoals hij zegt, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Wij zijn degene die de vermaning hebben neergezonden. En wij zijn degene die erover waken. Dus de rest van de boeken hiervoor zijn ook veranderd door mensen. Mensen met eigen begeertes, eigen plannen, eigen ideeën. En noem het maar op, die hebben daar zaken in veranderd. De Taurat is veranderd door de mens. Je hebt niet één en dezelfde Taurat, verschillende Taurat. De Injil. De Bijbel, zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament, zijn veranderingen in gebracht. Ze hebben heel veel verschillende Bijbels. Welke daarvan is nou de waarheid? Kunnen we niet weten. Want ze bevatten heel veel tegenstrijdigheden. Elkaar tegenspreken. En ga zo maar door. Dat is ten derde. Dat is dus geloven in de waarheid die deze boeken bevatten. En natuurlijk, de hele Koran is waarheid. En de andere boeken, wat daaraan waarheid, wat overeenkomt met de Koran en de Sunna, dat is waarheid. En wat niet overeenkomt met de Koran en de Sunna, daar hebben we geen. Dat is valsheid. Daar kun je duidelijk al in zijn. Ten vierde, de niet opgeheven geboden. De niet opgeheven geboden. Dus eigenlijk een nasikh. Nasikh heet het in het Arabisch. In het Arabisch heb je twee woorden die misschien jullie ook kennen. Nasikh en mensukh. Nasikh is hetgene wat opheft. En mensukh is datgene wat opgeheven is. Hiermee bedoelen we de geboden in de Koran. Wat Allah subhanahu wa ta'ala geboden heeft. En Allah subhanahu wa ta'ala kan er zelf voor kiezen om zaken eerst te openbaren. Om zaken stapsgewijs aan te pakken. En vervolgens die geboden stap voor stap aan te passen. Zodat de mensen daar zich aan kunnen aanpassen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het gebod of het verbod op alcohol in stappen heeft plaatsgevonden. Eerst was het alleen maar. Is elunaka in gamr. Ze vragen je over alcohol. En Allah subhanahu spreekt hierover dat er voordeel in zit en heel veel nadeel. Vervolgens, waaruit de salat en toen sukara. Nadert het gebed niet terwijl jullie in dronken staat verkeren. En tot vervolgens in de derde periode is het dan verboden. En zo ook met andere zaken heeft Allah subhanahu wa ta'ala stapsgewijs zaken geopenbaard. En vervolgens daarna is het uiteindelijke ultieme oordeel geopenbaard. Maar we zien dus dat eigenlijk Allah subhanahu ervoor kan kiezen om deze geboden in de Koran te laten houden. Dus dat ze qua tekst in de Koran blijven staan, maar qua oordeel opgeheven zijn. Of hij kan ervoor kiezen dat ze zowel als tekst als oordeel opgeheven zijn. Dus dat niet meer terug te vinden is in de Koran. Zoals bijvoorbeeld rajm. Dat zien we niet terug in de Koran. Van rajm zani. Dat zien we niet terug in de Koran. Maar het is wel een gebod. Wat eigenlijk nog steeds blijft. Maar het reciteren daarvan is eruit gehaald door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus kortom waar het op neerkomt. Is dan als vierde onderdeel van het geloof in de boeken. Houdt in dat je dus de niet opgeven geboden. Dus de geboden nog steeds gelden. Dat je daarin gelooft. En deze ook nakomt. Dus je kan niet meer baseren op oude geboden. Ik kan niet zeggen van Allah subhanahu wa ta'ala heeft alleen maar gezegd van. Hey, alcohol is goed en slecht. Er zit voordeel en nadeel in. Nou ja, ik kies datgene wat voordeel in zit. Dat is tijara. En ik laat datgene wat nadeel in zit. Nee. Dat is een oud oordeel dat opgeheven is. Kun je niet op berusten. Je kan het een beetje vergelijken met de wetboeken hier. Als de mensen bijvoorbeeld, de mensen een bepaalde wetboek hebben van 2016 en een wetboek 2017 is gekomen. Waarbij bepaalde maatregelen aangepast zijn. Dan kun je een beroep op een oude wetboek. Toch? Dat geldt niet meer, die wetgeving. Hetzelfde hier bij Allah subhanahu wa ta'ala heeft stapsgewijze aanpak om ons te leren hoe wij zaken moeten aanpakken. Dus de zaken die nog steeds gelden, daar geloven wij in en die volgen we en daar komen we na. En daarnaast moeten we ook natuurlijk tevredenheid in tonen en overgeven aan Allah subhanahu wa ta'ala. Al weten wij de wijsheid niet ervan, al komen we niet achter de wijsheid ervan. Maar één ding kun je zeker van weten, alles wat Allah subhanahu wa ta'ala openbaard heeft, dat is een en al wijsheid. Want het komt van de haq, van Allah subhanahu wa ta'ala, de waarheid. En al-hakim, de alwijze. Laten we gelijk doorgaan. Het geloven in de boodschappers. Deze boodschappers zijn gezonden om een boodschap over te dragen. Een rasul wal anbiya. En dat zijn degenen aan wie Allah subhanahu wa ta'ala een openbaring heeft gezonden. En zijn boeken heeft geopenbaard. Vervolgens zijn ze ook opgedragen om niet deze openbaring bij zich te laten. Maar uiteindelijk te verkondigen. Want daarom zijn ze boodschappers. Ze krijgen een boodschap met als doel deze te gaan verkondigen. De eerste boodschapper die gezonden is Nuh alayhi salatu wassalam en de laatste is Mohammed sallallahu alayhi wasallam. We zien in surat Nisa dat Allah subhanahu wa ta'ala in vers 363 zegt: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'dih. Waarlijk, we hebben nu geopenbaard zoals wij aan Nuh en de profeten na hem hebben geopenbaard. De eerste boodschapper, zoals dit zeggen, is dus Nuh alayhi salatu wassalam. En we zien ook bijvoorbeeld in de overlevering Sahih Bukhari dat Yom al-Qiyamah, dat de mensen voordat de dag aangedrongen wordt, dus voordat de dag begint van de verrekening, zullen de mensen als eerste naar Adam alayhi salam gaan om de dag te laten aanbreken, dag van verrekening. Waarom hij zal zeggen Anas, Adam, idhabu ila Nuh, awwalu rasulin ba'athahu Allah. Idhabu ila Nuh. Dit is een duidelijk bewijs dat Noach dus de eerste boodschapper was. Daarvoor was er wel natuurlijk een profeet. Adam was de eerste profeet. En Noach was de eerste boodschapper. Mohammed is natuurlijk ook een boodschapper. Maar hij is de laatste boodschapper. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Maar kana Mohammed en Aba Ahadim min rijalikum. ولكن خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. محمد is niet de vader van een van jullie mannen, maar de boodschapper van Allah. ولكن رسول الله وخاتم النبيين, de boodschapper van Allah en het zegel der profeetschap, de profeten. Dus Mohammed is de laatste profeet. Na hem komt er dus geen andere profeet. En ook dus ook geen andere boodschapper. Elk volk heeft een boodschapper gekregen of een profeet. Elk volk heeft een waarschuwing gekregen en een brengen van blije tijdingen. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wij hebben, en voorzeker, wij wekten onder elk volk een boodschapper. بَعَثْنَا. Vraag aan het einde. Met als doel te verkondigen, aanbid Allah en vermijd het taghut. Elk boodschapper heeft één en hetzelfde hoofddoel, namelijk uitnodigen tot de tawhid en waarschuwen tegen shirk. Uitnodigen tot eenheid van Allah subhanahu wa ta'ala en waarschuwen tegen polytheïsme, veel godendom of het aanbidden van verschillende goden. En zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala ook, وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Dan is geen volk of er heeft zich een boodschapper onder bevonden. Elk volk heeft een boodschapper gekregen. Zoals zij Yawm al-Qiyamah ook geen excuus meer hebben bij Allah subhanahu wa ta'ala dat wij het niet wisten. Want Allah subhanahu heeft boodschappers gestuurd en boek geopenbaard om de mensen bekend te maken wat hij van hun verwacht. Namelijk het tawhid. En dat zij zich vrij moeten maken van shirk. Dus al deze profeten zijn gestuurd naar de mensen om de mensen te leiden naar het rechte pad. Deze profeten en boodschappers zijn mensen. Laten we dat voorop stellen. Het zijn mensen net als wij. Die bestaan uit een lichaam en een ziel, vlees, botten, huid. Hebben behoeften zoals wij, zoals toiletteren, voedsel, drank, liefde. Hadden ook gevoelens zoals wij, verdriet, blijdschap, vreugde, boosheid. Het waren mensen zoals wij. Alleen maar Allah subhanahu heeft ze uitverkoren. Het zijn uitverkoren mensen door Allah subhanahu met een speciale taak. Namelijk om boodschapper, om een profeet te zijn. En ze bezitten totaal geen goddelijke eigenschappen. Geen van hen bezit maar iets aan goddelijke eigenschappen. Allemaal mensen. Geen enkel verschil tussen wij en Mohammed sallallahu alaihi wasallam qua mensheid. Behalve het verschil is dat Allah subhanahu hem heeft uitverkoren om zijn laatste boodschappen en de boodschappers daarvoor ook uitverkoren om boodschappers te zijn en deze boodschap te verkondigen. Allah subhanahu zegt ook in de Koran: "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha Allah, wa law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayr wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashir li qaumin yu'minun." Hij zegt hier, zeg al, Mohammed sallallahu alaihi wasallam werd opgedragen om te zeggen, zeg, ik ben buiten hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala wil, ik heb buiten hetgene wat Allah subhanahu wa ta'ala wil, geen macht over goed of kwaad over mezelf. Over het goede over het kwaad. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam moet zeggen, ik heb geen macht over het goede of het kwaad over mezelf. Alleen Allah subhanahu wa ta'ala heeft daar macht over. Of hij mij met het goede wil treffen of met het slechte wil treffen. En als ik ilm al-ghayb had, als ik wist wat er zou gebeuren in de toekomst, dan zou het slechte mij niet kunnen treffen, toch? Als ik weet wat allemaal gaat zou gebeuren, dan zal toch niks aan kwaad mij treffen. Dan zou ik dat altijd proberen te vermijden. Maar zelfs, je ziet, Mohammed sallallahu alaihi wasallam werd beproefd in zijn leven. Hoe vaak werd hij beproefd? In alles werd hij beproefd, alayhi salatu wassalam. En als hij echt kennis van het ongeziene had, zoals sommige groeperingen beweren, dat Mohammed sallallahu alaihi wasallam ilm al-ghayb is gegeven, dat hij ilm al-ghayb had, behalve datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk heeft geopenbaard van al-ghayb, dat uitgezonderd, maar buiten dat wist Mohammed sallallahu alaihi wasallam niks van al-ghayb. Die kennis heeft het niet. Het enige wat hij in kennis krijgt is wat Allah hem openbaart. Over die zaken die hij ons moet verkondigen. Maar daar is Mohammed dan niet bijzonder in. Want uiteindelijk als hij het verteld heeft, weten wij dat ook. Dus dat maakt Mohammed dan niet bijzonder in. Dan weten wij dat net zo goed ook. Die kennis van het ongeziene die Allah ons heeft geopenbaard. Dus Mohammed is geen halfgod, zoals een demigod. Of heeft totaal ook geen goddelijke eigenschappen. Dus Mohammed kan zelfs het kwade van zichzelf niet weren als Allah dat niet wil. Als Allah subhanahu het voorbeschikt heeft dat het kwaad hem treft, dan treft het hem ook. Als Allah subhanahu het goede voor hem voorbeschikt heeft, dan zal het niemand kunnen tegenhouden om dat hem te overkomen. Het geloof in de boodschappers omvat weer vier zaken. Ten eerste het geloven dat deze boodschappers, dat hun boodschap daadwerkelijk van Allah afkomstig is. Dus niet van de shaitaan, niet van de eigen illusie, niet van de eigen fantasie. Nee, de boodschap die zij krijgen is afkomstig van al-wahid al-qahar, Allah subhanahu wa ta'ala. En ieder niet gelooft in één boodschapper, is daarmee ongelovig in alle boodschappers. Dus het verloochenen van één boodschapper of één profeet staat gelijk aan het verloochenen van alle boodschappers en profeten. Wat is het bewijs daarvoor? Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Kadzabat qawmu Nuuhin il-mursalin." Hier spreekt Allah subhanahu over qawm Nuuh, wanneer de eerste boodschapper naar gestuurd werd, toch? eerste rasool. Hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala, het volk van Noach heeft de boodschappers, meervoud, het volk van Noach, hoeveel boodschappers hebben ze gekregen? Noach alleen, één boodschapper. Maar hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala, kadhabat qawm Noach al-mursalin, yani jami'u al-rusul alladhi ya'tuna min ba'dih. Het volk van Noach heeft dus ongelovig in alle boodschappers die daarna naar Noach komen. Hetzelfde geldt dus voor de christenen en de joden. Die geloven tot aan. De christenen geloven tot aan Isa. En de joden geloven tot aan Musa. Alayhi salatu wassalam, en profeten na hem. Maar ze geloven niet in Mohammed. Sallallahu alayhi wasallam. Dus daarmee betekent dat zij ook ongelovig zijn. Ongelovig zijn. En daarmee dus eigenlijk alle boodschappers hebben verlogen. Want natuurlijk, alle boodschappers hebben een en dezelfde taak. Namelijk uitnodigen tot tawhid. En het verwerpen van shirk. Ten tweede, het geloof in de boodschappers waarover wij over bericht zijn. In de Koran en in de Sunna. En ook in de boodschappers waarover we niet over bericht zijn. We geloven dus in alle boodschappers. Degene die we bij naam kennen en degene die we niet bij naam kennen. De vijf sterkste boodschappers, wie waren dat? Ulul Azmi. Vijfste. Noach, Ibrahim. Musa, Isa en Mohammed. Alayhim salatu wassalam. En Allah subhanahu wa vertelt er ook in surat al-Ahzab vers nummer 7. Wa idha akhadna min nabiyyina mithaqahum. Wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa ibn Maryama. Wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Dat zijn de boodschappers die speciaal zijn. Die de vijf ulul azm worden wel genoemd. De vijf sterke boodschappers. En toen wij van de profeten verbond, met de profeten verbond sloten, met u, met Noach, met Ibrahim, met Musa en Isa, de zoon van Maryam, sloten wij een hecht verbond. Dus deze profeten waren ulul azm, die eigenlijk het zwaarst te verduren hadden. En deze boodschappers hebben ook allemaal hun taken volbracht en hun boodschap verkondigd. En Allah subhanahu wa ta'ala neemt de ziel van een boodschapper niet totdat hij volledig zijn boodschap heeft verkondigd. Want de taak van een boodschapper is het verkondigen en het verduidelijken. Dat is zijn taak. Maar ala rasool illa al-balag. Het enige wat een boodschapper dient te doen is tabligh risala, het verkondigen van de boodschap. Als hij klaar is met het verkondigen van de boodschap, dan is zijn tijd ook nabij. Daarvoor wordt hij ook niet genomen door Allah subhanahu wa ta'ala. Wordt hij niet teruggenomen, zijn ziel. En sommige boodschappers kennen wij bij naam, sommige niet. Allah subhanahu wa ta'ala zegt ook in surat Ghafir: "Wa laqad arsalna rusulan min qablika, minhum man qasasna 'alayka wa minhum man lam naqsus 'alayk." Wa kallama Allah Musa taklima. En wij zonden boodschappers voor u, sommige van hen hebben wij vermeld en andere hebben we niet genoemd. Dus de verhalen die wij kennen, de 25 die bij naam zijn genoemd in de Koran, die kennen we bij naam. En daarnaast zijn er nog andere boodschappers en profeten die we niet bij naam kennen. Want elk volk, en er zijn duizenden volkeren geweest in de geschiedenis. Elk volk heeft wel zijn eigen waarschuwing gekregen. Elk volk heeft zijn eigen waarschuwing gekregen. Ten derde, het geloven in datgene waarmee de boodschappers zijn gekomen. Waar zijn ze mee gekomen? Het tawhid, maar in het bijzondere een openbaring. Een openbaring. Dus het geloven ook in die boeken waarmee ze zijn gekomen. Het geloven in hun Koran, in hun boek. In hun kitab en in hun sunnah waarmee ze zijn gekomen. Ten vierde, de wetten naleven van de boodschapper die naar ons is gestuurd. En wie is dat? Mohammed alayhi salatu wassalam. En waarom in het bijzonder Mohammed en niet het volgen van de volgaande boodschappers? Ja, elke boodschapper wanneer hij gestuurd werd en hij werd opgevolgd door een andere boodschapper, die boodschapper werd weer verplicht om de volgende boodschapper te volgen. Dus telkens als een nieuwe boodschapper komt, wordt die gevolgd en de andere wordt dan de volger. Dus het kan zo zijn dat Allah subhanahu wa ta'ala in één tijd meerdere boodschappen stuurt. Eerst werd het volk bevolen om die boodschapper te volgen. Als dan de nieuwe boodschapper zou komen, dan zou dus het volk en die boodschapper opgedragen zijn om de nieuwe boodschapper te volgen. Dus altijd volg je de laatst gestuurde boodschapper. En aangezien na Mohammed geen boodschapper meer komt, dus ook geen profeet meer komt, zij is dus iedereen opgedragen om Mohammed te volgen. En Yawm al-Qiyamah kan dus niemand zich nog baseren op het volgen van een boodschapper voor Mohammed. Dus de christenen kunnen niet Yawmul Qiyamah aankomen en zeggen: wij geloofden in alle boodschappers en wij volgen Isa. We geloven in de waarheid van Mohammed, maar we volgen hem niet, we volgen onze eigen profeet. Nee. En Allah subhanahu zegt ook over Mohammed: Inni Rasulullah ilaykum jami'a. Ik ben de boodschapper voor jullie allemaal, voor alle mensheid. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu heeft gezegd over Mohammed: hij heeft hem gestuurd als barmhartigheid voor de werelden. Voor alle mensen en voor alle jin tot aan Yawm al-Qiyamah. Dus niemand die nog daarna kan komen en zeggen van: ik heb een profeet die ik volg naast Mohammed of buiten Mohammed. Nee, het enige profeet dat Allah subhanahu wa ta'ala geaccepteerd van jou om te volgen en ook van jou verwacht om te volgen is Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Allah zegt ook over het volgen en het gehoorzaam van Mohammed: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Bij jou heer, Allah zegt bij zichzelf, hij zegt: فَلَا وَرَبِّكَ, bij jou heer. Zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over hetgene waar zij van mening over verschillen. Dus Mohammed laten oordelen over hun geschillen. Mohammed is degene die uiteindelijk oordeelt. Niet Isa, niet Musa, en noem het maar op. Dus niemand kan zich meer baseren op een oude wetboek of een oude boek meer. Taurat of Injil of een oude profeet die voor Mohammed is gestuurd. Nee. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Ze zullen niet geloven totdat. Met andere woorden, de enige die geloven zijn degene die Mohammed laten oordelen. Dus degene die Mohammed als oordeelspersoon nemen en degene die dus Mohammeds sunnah volgen. Sallallahu alayhi wa sallam. Maar dat is niet het enige wat van jou verwacht wordt om een gelovige te zijn. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Daarnaast moet je ook geen weerstand in jezelf vinden. Als Mohammed iets heeft bepaald, moet je geen weerstand in je hart voelen. Het moet niet gaan tegenstribbelen in je hart. Je moet met overgave daaraan, eigenlijk met onderwerping daaraan overgeven. Met vrije wil. Geef jezelf over aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En aan zijn wetgeving. Dan gaan we gelijk over naar het geloven in de laatste dag. Al-imanu bil yawmil akhir. De laatste dag. De laatste dag, het wordt ook de laatste dag genoemd omdat er geen dag daarna komt. Yawm al-Qiyamah is de laatste dag. Het is imma khuludun fin nar, wa imma khuludun fil jannah. Het is of voor eeuwig in het hellevuur, of voor eeuwig in het paradijs. Er is geen derde plek. Een van deze twee plekken is het. En de laatste dag, dat is de dag dat de mensen uit hun graven zullen komen. Opgewekt zullen worden voor de verrekening en de beloning. Al-hisabi wal-jaza'. Het geloof in de laatste dag houdt drie zaken in. Het geloof in de laatste dag houdt drie zaken in. Ten eerste, al-imanu bil-ba'th. Het geloven in de wederopstanding. En de wederopstanding, dat is het tot leven komen van de doden. Wanneer de tweede keer op de bazuin wordt geblazen. Of de derde keer. Verschillende overleveringen die dat aangeven. Dus het tot leven komen van de doden wanneer de tweede keer of de derde keer op de bazuin wordt geblazen. De mensen zullen allemaal uit hun graven komen. Allemaal. Vanaf het begin, vanaf Adam alayhi salam, tot aan de laatste mens. Allemaal zullen ze uit hun graven komen. Het is een gigantisch aantal mensen. Dus je kan het niet voorstellen. Ze zullen in eerste instantie, zullen ze in hun eerste toestand, zoals ze geboren zijn, daar staan. Dat is dus blootsvoets, naakt en onbesneden. Blootsvoets, naakt en onbesneden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surah Al-Anbiya, vers nummer 104. كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدنا علينا إنا كنا فاعلين. Net zoals wij de eerste schepping begonnen, dus de mens toen hij uit de buik van zijn moeder kwam, was hij naakt, onbesneden en zonder schoeisel, blootvoets, zo zullen wij het weer herhalen. Deze schepping herhalen. Dus jij en ik komen allemaal naakt uit onze graven. Voor Allah komen we te staan. En degene die gekleed worden, Yawm al-Qiyamah, dat zijn degenen die zich gekleed hebben op aarde met de kleding van het taqwa. Degene die zich gekleed hebben met de kleding van taqwa, zullen yawm al-qiyamah gekleed worden door Allah subhanahu wa ta'ala, niet naakt zijn. En de eerste natuurlijk die eigenlijk uit het zand komt, is wie? Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Maar hij zegt ook in de overlevering, wel eens meer uit nederigheid, als ik eruit kom, dan zie ik Musa staan. Maar het is hij die als eerste uit zijn graf komt. En de wederopstanding is een vastgestelde feit. Dat is een feit dat vaststaat. Sommige mensen zullen het ontkennen. Maar het is iets wat zowel door de Koran, als door de Sunna, als al-ijma', als door al-aql bevestigd wordt. Deze vier zaken bevestigen de wederopstanding. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surah al-Mu'minun, vers nummer 15 en 16, ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Vervolgens, nadat hij eerst de stadie heeft genoemd van de schepping van de mens, مُضْغَةٍ عَلَقَةٍ, en ga zo maar door, tot ze groter wordt, volwassen wordt. Vervolgens zegt hij, vervolgens zullen jullie daarna zeker sterven. En daarna zullen jullie op de dag der opstanding zeker opgewekt worden. Dus we zullen allemaal opgewekt worden. Zoals de profeet Salaam zegt, yuhsharun nasu yawm al-qiyamah hufatan ghurla. De mensen zullen op de dag der opstanding blootsvoets en onbesneden opgewekt worden. Overgeleverd door Bukhari Muslim. En nogmaals, deze opwekking zal plaatsvinden. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Dacht u nou daadwerkelijk dat jullie zomaar doelloos hebben geschapen en dat jullie niet terug zullen keren naar ons? Vervolgens, om deze verkeerde gedachtegoed van de mensen bij te spijkeren en vervolgens aan te geven dat dit ver verheven is boven Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu ver verheven is boven dit, zei hij, فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ فَتَعَالَ اللَّهُ يعني تَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا أَنْ يَخْلُقَ شَيْءٍ سُودًا. Allah subhanahu is verheven boven dat hij zomaar iets schept, doelloos. Dat je zomaar leeft en dat je sterft, daar blijft het bij. Eten, drinken, geslachtsgemeenschap, kinderen krijgen en dan sterven. Eindigt het hierbij? Doelloos. De moordenaar, de dief en al-abid, het taqi, allemaal veranderen ze tot zand en daar eindigt het bij? Dat is toch geen rechtvaardigheid? Dat is toch geen doel voor te leven? Dat is toch eigenlijk het leven wat niet waardig is? Als iedereen toch komt te sterven en iedereen is toch gelijk aan elkaar. De ene heeft hard gewerkt voor zijn leven in het hinamas en de andere heeft eigenlijk de kansen ervan gelopen. En beide zullen ze sterven en uiteindelijk is er niks. Deze wordt onrecht aangedaan. Deze doet onrecht aan. Klaar? Er moet een rechter zijn, yawm al-qiyamah. Het verstand accepteert niet dat er geen rechter is. Er moet een rechter zijn. Die oordeelt tussen iedereen. فَتَعَالَ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كَبِيرًا. En zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surah Al-Qasas tegen Mohammed, إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَدْ. Degene die de Koran voor jou heeft, verplichting heeft gemaakt, zal jou zeker terugbrengen naar de plaats van terugkeer. Zal jou terugbrengen naar de plaats van terugkeer. Iedereen zal terugkomen, yawm al-qiyamah. Ten tweede, het geloven in de verrekening en de beloning. Eerst begint de verrekening en daarna komt de beloning. Al-hisab wal-jaza. De dienaar zal afgerekend worden. Zal rekenschap moeten afleggen voor zijn daden. En daarvoor wordt hij of gestraft of beloond. En dit staat vast in, dit wordt bevestigd in de Koran en de Sunna. En natuurlijk ook volgens de consensus van alle geleerden en de moslims. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Al-Ghashiya, die we misschien allemaal kennen, zoals de kinderen. Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Waarlijk, tot ons is hun terugkeer en aan ons is hun afrekening. We zullen terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala en Allah zal ons afrekenen. En elke goede daad wat je hebt verricht staat voor je klaar en wordt gewogen voor je. En elke slechte daad waar je geen brouw voor hebt getoond, zul je misschien verantwoording voor moeten afleggen. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat Al-An'am, vers nummer 160. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha, wa man ja'a bis sayyati fala yujza illa mithlaha, wa hum la yudhlamun. Wie met een goede daad komt, voor hem wordt het tienvoudig ervan een beloning gegeven. En wie met het slechte komt, die wordt slechts met het gelijke vergolden. En hen wordt geen onrecht aangedaan. En Yom al-Qiyamah zal ook, zullen de weegschalen worden geplaatst om te wegen wat jij een goede en slechte daad hebt verricht. Tegen elkaar wordt deze opgewogen. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. En we zullen betrouwbare weegschalen opstellen op de dag der opstanding, zodat geen enkel ziel iets van onrecht aangedaan wordt. En al gaat het om een mosterdzaadje, zo klein als een mosterdzaadje, we zullen het naar voren brengen en wij zijn voldoende als berekenaars. Zoals al-Anbiya, vers nummer 47. En dit is een vaststaande feit, beste moslim. Alles wat jij doet, dit wordt tot jouw basisfundamenten van jouw iman, van jouw geloof in het hinamas, in het laatste dag. Is dat jij uiteindelijk voor alles wat je hebt gedaan en gezegd, rekenschap voor moet afleggen, als jij daar geen brouw voor hebt gedaan, getoond. Want de hasanat word je voor beloond. En de seyyiat, als het niet de grote zonden zijn, word je voor vergeven. Want de kleine zondes, word je yawm al-qiyamah voor vergeven. Door Allah subhanahu wa ta'ala. Het zijn de grote zondes, waar Allah subhanahu wa ta'ala voor kan kiezen, of om jou te bestraffen daarvoor, dus aan te rekenen, en jou de vragen erover te gaan stellen, waarom heb je dit gedaan, waarom heb je dat gedaan, waarom heb je zus gedaan. Of hij kan het jou vergeven. Dus aan de wil van Allah subhanahu ligt dat. Allah subhanahu kan dus ook iemand vergeven voor zijn grote zondes, uit zijn barmhartigheid. Maar hij kan hem ook verrekenen en bestraffen uit zijn rechtvaardigheid. Dus aan Allah. Maar reken niet op de rechtvaardigheid. Ik wil zeggen, reken niet alleen maar op de barmhartigheid. Reken ook op de rechtvaardigheid. Allah kan je ervoor straffen. Ga niet uit gelijk van de barmhartigheid. Ga niet denken van, Allah is toch barmhartig. Ghafoor al-Rahim. En Allah kan vergeven. Inderdaad, als je moslim bent, kom je uiteindelijk in het paradijs. Uiteindelijk, zeg ik. Maar het kan ervoor zijn dat je eerst bestraft moet worden in het half uur. Want het paradijs wordt alleen maar betreden door de reinen. At-tayyibun. At-tayyibun treden alleen het paradijs binnen. Degene die gebied zijn, degene die onrein zijn, moeten eerst gereinigd worden door het vuur. Zoals ijzererts, wanneer het opgegraven wordt, en hij pure ijzer uit wil krijgen, moet eerst door een hoogoven gaan. Zodat je pure ijzer eruit kan krijgen. Zo ook de mens, als hij zondes heeft, waar nog geen brouw voor heeft getoond, moet hij eerst door de hoogoven gaan van Jahannam. En daar zullen zijn zondes verbrand worden, zodat hij uiteindelijk rein is van zondes. En dan uiteindelijk als reine persoon het paradijs binnentreden. Want het paradijs is alleen maar voor het tayyibun. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dat de engelen zullen zeggen, yawm al-qiyamah, salamun alaikum, tibatum, fadkhuluha khalidin. De engelen zullen tegen de reinen zeggen, wanneer zij bij de poorten van het paradijs staan, salamun alaikum, vrede zijn met jullie. Tibatum, jullie hebben rein geleefd. Jullie zijn reinen. Treed daar voor eeuwig binnen. De laatste dag over het geloven in de verrekening en de beloning. Eigenlijk kunnen we daar heel lang over doorgaan, maar ik wil niet te lang erbij stilstaan, omdat we nog een paar andere dingen willen bespreken, nog de laatste pilaar. Ten derde, dus de laatste zaak over het geloven in de laatste dag, is het geloven in het paradijs en de hel. Het geloven in het paradijs en de hel. En deze behoren uiteindelijk tot de twee eeuwige bestemmingen. Er is geen derde bestemming. Ahlul Araf, het zijn niet voor tijdelijk. Het zijn degenen die tussen het paradijs en de hel, waarvan het hasanat en de seyyiat evenveel zijn, uiteindelijk worden zij door de barmhartigheid van Allah toch het paradijs binnengelaten. Ook degenen die eigenlijk een vijfje scoren, worden uiteindelijk toch, vanwege de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala, die heeft het overwonnen van zijn toren, worden ze toch het paradijs binnengelaten. Maar uiteindelijk zijn er dus maar twee plekken. Het paradijs of de hel. Het paradijs voor degene is klaargemaakt voor degene die, het bestaat nu al trouwens, hè? Paradijs en de hel bestaan beide nu al. En ze zijn nog niet helemaal gevuld. Hoe worden deze beide gevuld? Het paradijs bedoel ik, hoe wordt het paradijs gevuld? Met daden. Met a'mal saliha. Tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Zeggen van subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dat zijn zaken waarmee je eigenlijk je paradijs kunt vullen. Zoals bijvoorbeeld zeggen van subhanallah. Wie dat zegt, ghurizat lahu nakhlatun fil jannah. Wie dat zegt, tasbih, Allah subhanahu wa ta'ala plaatst voor hem met zijn eigen handen een plant voor hem, beter gezegd, plant voor hem een palmboom in het paradijs. En een palmboom in het paradijs, niet zoals een palmboom hier, voor duidelijkheid. Hè? De stam daarvan is van goud. Stam, dus je ziet de stam hier is van hout, daar is het van goud. Een letterverschil. En ja, de laatste letter ook, D. En daar, ook die rivieren worden door jou erin geplaatst, door jouw goede daden. En elke persoon heeft al zijn eigen plek in het paradijs en in de hel. Jij, ik, de zusters, allemaal hebben hun eigen plek in het paradijs en in de hel. Dus er is genoeg plek, dat we zo zeggen. Iedereen, elke mens en elke djinn heeft zijn eigen plek in het paradijs en in de hel. Maar het is aan de hand van jouw geloof en jouw daden welke van de twee jou gaat innemen. Het is aan de hand van jouw geloof en jouw daden welke van de twee jou uiteindelijk in gaat nemen. En degene die eigenlijk niet de plekken innemen, die worden verdeeld over de anderen die het wel innemen. Ik zal het verduidelijken aan de hand van de overlevering. In de overlevering van Bara ibn Azi vertelt de profeet Slaasim over de reis wat de ziel meemaakt. Van het moment dat het doodgaat tot aan het moment dat het in het paradijs van de hel terechtkomt. Degene die uiteindelijk naar het paradijs toe gaan, voordat zij, natuurlijk worden ze het uiteindelijk nadat zij een hemelreis hebben meegemaakt, tot aan de zevende hemel, keren ze weer terug met hun ziel tot aan het graf. En daar worden ze ondervraagd met de drie vragen. En vervolgens, aan het einde van deze overlevering, wordt er voor hem een poort geopend naar het hellevuur. En dan wordt tegen hem gezegd, dit was jouw plek geweest als je Allah ongehoorzaam was geweest. En dan wordt die poort voor hem gesloten en dan wordt tegen hem gezegd, dit is uiteindelijk het plek wat je krijgt. Dus hij ziet zijn plek in het paradijs in zijn graf al. Aan wie wordt deze plek gegeven in de hel? Die wordt aan iemand anders gegeven. In de hel. En jij krijgt natuurlijk degene die dan niet in het paradijs terechtkomt, jij krijgt dan ook zijn plek in het paradijs. Dus je krijgt jouw plek en de plekken van anderen die niet daarin komen. Waardoor je meer plek krijgt in het paradijs. En zo heeft dus elke persoon, ook degene die uiteindelijk naar de hel gaat, als eerste wat voor hem, een poort naar het paradijs geopend in zijn graf. En dan wordt tegen hem gezegd, dit was jouw plek geweest als je Allah gehoorzaam was geweest. En hij ziet die pracht en hij denkt, had ik maar mijn best gedaan. Dat ik dat kunnen verkrijgen. En dan wordt hij dichtgemaakt. Die window, die poort. En dan wordt de poort van de hel voor hem geopend en hij ziet zijn plek in de hellevuur. Dus voor ons beiden, voor ons allemaal, zijn er twee plekken. In het paradijs en in de hel. Het is aan de hand van jouw daden. En jouw geloof. En uiteindelijk de barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Onze rechtvaardigheid. Wat bepaalt waar jij terecht komt. In het paradijs zijn er genietingen. Wat geen einde kent. En in de hel zijn er bestraffingen. Wat geen einde kent. In het paradijs geniet je steeds meer en meer. Er komt geen einde aan genietingen. En de genietingen nemen alleen maar toe. Nemen toe in intensiteit, maar ook in aantal. De genietingen. Je wordt alleen maar mooier en knapper. Je vrouw wordt alleen maar mooier en knapper met de dag. En jij wordt alleen maar mooier en knapper voor je vrouw met de dag. In het paradijs. Maar in het hele vuur. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Fadoqu falan nazidakumu illa adaba. In het hele vuur is hetzelfde. Proeft. We zullen alleen maar meer in bestraffing toenemen. Dus je krijgt helemaal meer en meer bestraffing. En aangezien de hel en het paradijs voor eeuwig zijn, komt er geen einde aan de bestraffing. En geen einde aan de genieting. Yawm al-Qiyamah zal de dood in de vorm van een schaap naar voren worden gebracht. En tussen het paradijs en de hel geplaatst worden. En dan zal tegen de inwoners van het paradijs gezegd worden, kennen jullie deze? En de mensen van het paradijs zullen hem kennen en zeggen, dat is de dood. En de mensen van het hellevuur zullen ook het herkennen. En ze zeggen, dat is de dood. En dan vervolgens wordt hij geslacht tussen het paradijs en de hel. Al wordt tegen de inwoners van het paradijs gezegd, ya ahl al-jannah, khuludun bila maut. En tegen de inwoners van de hel wordt gezegd, khuludun, ya ahl al-nar, khuludun fala maut. Eeuwig zonder dood en eeuwig zonder dood. Besef dat goed, beste moslim. Aan eeuwig komt geen einde. Aan dit leven komt een einde. Daar heb je geen geduld. Hier kun je geduld tonen. Daar heeft geen geduld geen nood, geen nut. Of je nou geduld hebt of niet, het boeit niet. Het baat ook niet, die geduld. Maar hier baat geduld wel. Als je geduld hebt, met het verrichten van goede daden en geduld hebt tegen de zondes, zal het jou baten in je tinamas en in je wereldse zaken. Als je geen geduld hebt met het verrichten van goede daden en geen geduld had tegen de zondes, zal geduld jou om de qiyama jou niet baten. Dus kies ervoor om hier geduld te hebben, zodat je om de qiyama geen behoefte hebt aan geduld, maar voor eeuwig kunt genieten. Ik moet helaas hierbij houden. Geloof in al-qadar is te uitgebreid. Dat heeft ook heel wat uitleg nodig. Dat kunnen we niet in een lesje doen. Ik wil u bedanken voor uw luisterend oor. Ik hoop dat je inshallah dat deze zaken goed... ik kom zo bij inshallah. Goed begrijpen en goed gaan leren. Boekjes vertaald. Sharh usul iman. Uitleg van de fundamenten van het geloof. Ik zou zeggen, koop het of bezoek het. Kijk het op internet. Dit bevat de basiszaak van je iman. Van de pilaren van de iman. Iedere moslim dient dit te weten. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.